Goedemorgen, broers, zussen, van harte welkom in deze dienst, ook gasten en luisteraars, van harte welkom. Ik heb een aantal mededelingen. De collecte van morgen is bestemd voor de Theologische Universiteit. Vanmiddag gaat dominee Rob Nijhoff ons voor. De dienst wordt om 16:30 gehouden en gezamenlijk met Oost gebeurt dat. Vanavond is er ook weer jeugdvereniging 16+. Er is een preek van een leek. De avond begint zoals gebruikelijk om 19:30 met inloop. En om 8:15 wordt er gestart. Het moderame vergadert aanstaande woensdag. Om 19:00 begint het spreekuur. En dan zal nu Hanna Muller iets vertellen over haar plannen.
Goedemorgen allemaal. Misschien hebben jullie mij al voorbij zien komen door middel van flyers en nieuwsbrieven. En het leek me goed om ook voor in de kerk even mijn gezicht te laten zien. Dus daarom sta ik hier nu eventjes. Ik ga eind maart voor een periode van 2 jaar naar Chili toe. Om daar met operatie mobilisatie een training te volgen. De Intensive Mission Training. En daarna hoop ik bij de projecten betrokken te blijven. En een soort van mijn steentje bij te dragen. Nu ben ik druk bezig met de voorbereidingen. U zou ook betrokken kunnen blijven door onder andere nieuwsbrieven te lezen, mee te bidden. Mocht u nog een financiële gift willen overmaken, is het ook van harte welkom. 1 februari heb ik 80% van de financiën nodig om definitief groen licht te krijgen voor mijn vertrek. We zitten al op de 70%, dus daar zijn we heel erg dankbaar voor. Dat wilde ik eigenlijk even kort vertellen. En dank u wel voor alle interesse die ik al heb gezien. En een fijne dienst. Dank u wel.
Hanna, bedankt. Veel zegen bij je verdere voorbereidingen. Deze dienst gaat Jan Wesseling worden. Dat was geen verrassing. De kerkraad vindt een gezegende dienst.
Ook van mijn kant een heel goede en gezegende morgen gewenst en dat er nog vele mogen volgen. Wellicht hebt u gedacht toen u naar de kerk ging vanmorgen van het is prachtig weer, maar toen ik vanmorgen vroeg naar de kerk reed, toen was mijn auto beijzeld, maar ook het fietspad langs Goede Spoor. Er was zelfs iemand met de fiets gevallen en dergelijke. Dus ik dacht van ja, zelfs met onze mooie geplaveide wegen kan het onderweg gevaarlijk zijn. Dat was helemaal het geval in het Midden-Oosten en het bergland van Judea. Ik zal vanmorgen preken vanuit Psalm 23. Maar dan zal het ook gaan over alle gevaren en bedreigingen die je onderweg kunt tegenkomen. Het is niet vreemd dat er veel psalmen zijn die gaan over het vinden van de goede weg. De weg die je uiteindelijk eeuwig gelukkig maakt. Psalm 25 is zo'n psalm, daar zingen we ook uit en we zullen hem straks ook lezen. Laten we, als we begroet zijn, Psalm 25, vers 4 en daarna vers 2 zingen. Ik wil u uitnodigen om voor de Heer in alle eerbied te gaan staan. Genade zij u en vrede van hem die is, die er altijd al was en die komt, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de machthebber op aarde. Al zingend heb je al heel wat gezegd natuurlijk, hè, dat God vanuit de hemel zo goed moet zijn om je de weg hier in het leven te wijzen. Dat er ook onveilige wegen zijn, dat er in je hart ook iets kan leven wat zich tegen de bedoeling van God verzet. Jezus die stelt zichzelf voor als de grote goede herder. En in Christus spreekt God je aan. Ik ben de Heer, je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde en ik heb je vrijgekocht van de duivel. Ik wil jouw God zijn. Ga niet naar een ander. Ik alleen heb je echt lief. Eer mij niet op je eigen manier. Mijn manier geeft echt vrijheid. Misbruik mijn heilige naam niet. Mijn naam redt jouw leven. Gebruik mijn dag goed. Dat is de dag voor ons samen. Respecteer je vader en je moeder. Door hen immers leer je mij kennen. Kom nooit aan het leven van een ander. Ik bescherm het jouwe toch ook. Wees zuinig op het mysterie van man en vrouw. Ik maak hen één in mij. Neem niet wat van een ander is. Ik zorg toch goed voor je. Wees trouw in wat je zegt. Zo heb je mij ook leren kennen. En wees niet jaloers. Ik vervul het verlangen van je hart. Laten wij opnieuw uit psalm 25 zingen. Nu uit de nieuwe psalmberijming vers 3 en 6.
Thank you.
Laten wij knielen en bidden. Heer, goede, eeuwige God, al zingend hebben we ons hart geopend. Uw hart staat altijd open. En al zingend hebben we ook al heel veel gezegd, Heer. God is goed en hoog te prijzen. Omdat u zondige mensen in het aardse leven de weg wilt wijzen. Want dat spreekt toch van uw liefde, Heer, van uw zorg om ons en voor ons, van het diepe besef dat we uit onszelf de weg helemaal niet weten te vinden en ongelooflijk verdwalen, van uw mensenkennis ook, dat ons hart een soort weerstand bevat, een stuk eigenzinnigheid, zelf beter denken te weten dan u, en ergens een beetje zelf als God willen zijn, en beslissen over goed en kwaad. Maar we hebben ook gezongen, Heer, over veilig op de goede weg gaan. Een weg van heil, waar je leven genezen wordt. We hebben gezongen over het ongelooflijke mysterie van met u verbonden zijn. Voor de meesten van ons al van heel jongs af aan, toen we gedoopt werden als bezegeling ervan. En we hebben gezongen, Heer, over vergeving. Niet voortdurend afgerekend blijven worden op de dingen die je vroeger hebt uitgevreten. Want we zouden geen leven hebben. En we zouden verteerd worden door wroeging. Maar u bent een God die graag vergeeft. Die, zoals iemand een keertje schreef, daar zijn dagelijks werk van maakt. Mensen genadig zijn en vergeven. En mensen de weg wijzen. En als de goede herder ook het woord nemen. Dat zult u ook in deze dienst doen, Heer. Geef u dat daar met alle eerbied naar luisteren. Heilige Geest, wilt u ons hart er ook voor openzetten. Zodat we bemoedigd worden en aan God verbonden. Niet alleen even tijdens dit uurtje van de kerkdienst, maar ook morgen en overmorgen. Het mysterie van ons leven hier op aarde, dat we met u verbonden zijn. Wilt u uw stem als goede herder laten klinken in ons midden? Wilt u de uitlegger van in de preek ook zegenen? Mij als uitlegger, maar ook ons als hoorders. Geef dat we datgene meenemen wat door de lezing en de prediking heen de Geest tegen ons als gemeente en als gemeentelid wil zeggen. Wilt u ons de weg wijzen, Heer Jezus, in uw liefde en in uw geestkracht? Wilt u dat ook doen aan de kinderen die straks naar de kinderbijbelgroep zullen gaan? Om daar over u te horen of de sfeer van uw liefde te proeven? Of bezig te zijn met dingen uit uw koninkrijk? Wilt u de begeleiding ook zegenen? Wij bidden in de naam van Jezus. Amen. Ik wil daar aan de kinderen de ruimte geven. Groep 1 tot en met 6 heb ik doorgekregen om naar de kinderen, zet het maar op een lopend, naar de kinderbijbelgroep te gaan. Psalm 25 lezen. Vandaag is het, als ik het goed geteld heb, de vijfde themadienst. Hè, psalmen als levensliederen. Waarin je ook je hart kunt leggen en laten kloppen. Het voorbereidingsmateriaal heeft enige vertraging opgelopen. Doordat er achter de schermen wat miscommunicatie of wat vertraging is geweest. Dus dat houdt u te goed. En Psalm 25 is heel duidelijk een lied waarin David vraagt of hij de weg gewezen mag worden. Hè, of hij geleid mag worden door God. En ik zal er straks in de preek uiteraard op terugkomen. Laten we na de lezing uit het liedboek lied 905 vers 1, 3 en 4 zingen.
Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit. Mijn God, op u vertrouw ik. Maak mij niet te schande. Laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op u hopen, worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die u achteloos verraden. Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij. Want u bent de God die mij redt. Op u blijf ik hopen, elke dag weer. Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, Heer. Goed en rechtvaardig is de Heer. Hij wijst zondaars de weg. Wie nederig zijn, leidt hij in het rechte spoor. Hij leert hun zijn paden te gaan. Liefde en trouw zijn de weg van de Heer. Voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. Vergeef mij, Heer, mijn grote schuld, omwille van uw naam. Aan wie in ontzag voor hem leven, leert de Heer de rechte weg te kiezen. Hun leven verloopt in voorspoed, en hun kinderen zullen het land bezitten. De Heer is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. Ik houd mijn oog gericht op de Heer. Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer u tot mij en wees mij genadig. Ik ben alleen en ellendig. Mijn hart is vol van angst. Bevrijd mij uit mijn benauwenis. Zie mij in mijn nood, in mijn ellende. Vergeef mij al mijn zonden. Zie met hoeveel mijn vijanden zijn, hoe ze mij dodelijk haten. Behoed mij en bevrijd mij. Maak mij niet te schande. Want ik schuil bij u. Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren. Op u is mijn hoop gevestigd. God, verlos Israël. Verlos het van al zijn angsten. Psalm 23. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen kwaad, geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel, voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij, alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Dit is het woord van God.
Laten wij dat woord van God uitdiepen en beluisteren ook in de prediking. Laten we naar de verkondiging opwekkingslied 687 zingen, maar dat is het Selah-lied. Heer, wijs mij uw weg. Naar de preek dus het Selah-lied. Heer, wijs mij uw weg. Opwekkingslied 687. Broeders en zusters vanuit de hemel, geliefd door onze Heer, door de grote en goede herder Jezus Christus. Psalmen over leiding door God. En in het voorbereidingsmateriaal heeft Jacco er al twee genoemd, 23 en 121, twee heel bekende psalmen. Psalm 23 stond laatst in de krant, was de meest gebruikte psalm in situaties van rouw. Mensen hebben daar op een of andere manier altijd houvast aan en putten er troost uit. Maar als het over de leiding van je leven gaat door God, dan buitelen de vragen vaak over elkaar heen. En want als God mijn leven leidt, betekent dat dan dat het altijd goed gaat? Dat kan haast niet waar zijn. Want in ons leven gaat lang niet alles altijd naar wens. Betekent het misschien dat God zich overal tot in detail mee bemoeit? De keus van mijn studie, het merk van mijn nieuwe auto, het weer op bepaalde dagen. Betekent het dat ik een signaal uit de hemel krijg, zodat ik bijvoorbeeld weet of ik een missie moet aangaan in Afrika? En bij veel mensen hoor je vaak ook iets terug, als God mijn leven leidt, en God is liefde, dan moet het wel altijd positief zijn, toch? Dat hoor je mensen ook wel zeggen, dan gebeuren er bijzondere, opvallende, verrassende, positieve dingen. En dan zeggen mensen, ja, het is leiding van God. Maar kom je dan niet zomaar in de knoop wanneer het niet goed gaat? Er gebeuren op het aardoppervlak natuurlijk ook echt heel veel nare, pijnlijke, verdrietige dingen. Denk maar eens even aan het vliegtuig wat onlangs vlakbij Teheran uit de lucht geschoten is. Moet je dan zeggen, dat is leiding. Ik kan het moeilijk over mijn lippen krijgen. Psalm 23 is een lied over Gods leiding. Maar heel opvallend, buitelen de vragen niet over elkaar heen. Er zijn natuurlijk wel psalmen waarin de vragen voortdurend opwellen. God, waar bent u? Waarom hebt u me verlaten? Maar Psalm 23 en Psalm 121, Psalm 25 ook, dat zijn geen liederen vol vragen, maar er straalt een enorme rust uit. Er golft echt heel krachtig geloofsvertrouwen doorheen. En ik heb als thema boven de rest van de preek gezet, de Heer, met hoofdletters, Yahweh, hoedt mijn leven. De Heer hoedt mijn leven. Mag u net zo persoonlijk oppakken als u wilt. Ik wil drie dingen doen. Kijken naar de herder. Wat was dat eigenlijk voor figuur? Ik wil kijken naar hoe hij het aanpakt en als derde waar hij bij uitkomt. De Heer hoedt mijn leven, we kijken naar de herder, naar hoe hij het concreet aanpakt en naar waar hij met ons uitkomt. En het doel van mijn preek is, ik zou bijna zeggen, uiteraard dat wij ook de rust krijgen en het vertrouwen om ons te laten leiden door God. En een plek om bij te schuilen. Allereerst dus die herder. Daar moet je je niet op verkijken. Bijna elke uitlegger van deze psalm die kaart dat even aan. Die zegt, zet even het beeld van een schaapskudde op de Ginkelse hei. Of de Elspeetse hei uit je hoofd. Dat is een toeristische attractie, een idyllisch plaatje. Geen leeuwen en beren in de buurt. Maar in Israël was het beroep van herder absoluut niet romantisch. Dat was een ruig en soms gevaarlijk bestaan. David, die kende dat natuurlijk uit eigen ervaring. Zijn broers moesten het leger in, vechten tegen de Filistijnen en David werd als jonge knul bij de kudde neergezet. En dat betekende natuurlijk dat je moest opletten, voortdurend de kudde observeren, dwaalt er niet eentje weg. Alert blijven, want zomaar springt er uit de bosjes een groot gevaar. Dat hoor je terug als David zijn broers in het leger opzoekt en voorgesteld wordt aan Saul. Zijn broers die mopperen, die zeggen, joh, knul, wat doe jij hier? Ga lekker terug naar huis, op de schapen passen. En dan wordt hij voorgesteld aan Saul. En dan zegt David, ja, jij bent nog maar een jongen. En David zegt dan, ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te roven, ging ik erachteraan. Overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij mij wou aanvallen, greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik hem dood. En wat een held, denk je dan. Met je blote knuisten het gevecht met een leeuw aangaan. Ik zou het lef niet hebben, ik zou het op een lopen zetten, denk ik. En waarom zegt David niet, nou schaapje, één van de velen kan schelen, lekker laten gaan. Ja, daar ga ik mijn leven niet aan wagen. Schapen waren kostbaar. Er zat een stuk broodwinning in, vanwege de wol en de melk en het vlees en de mest ook soms. Dat was een deel van je bezit, maar ook wel van je toekomst, want schapen kregen weer lammeren. Dat breidde zich bijna als vanzelf uit, dus je werd er alleen maar rijker van. Je levensonderhoud, en schapen hebben ook iets hulpeloos. Ik heb me laten vertellen dat schapen niet een geweldig gezichtsvermogen hebben. En daarom schokken ze natuurlijk ook achter elkaar aan. Het zijn geen beesten die zelf gemakkelijk de weg vinden, en het zijn ook echt kuddedieren. Maar als er één schaap over de dam gaat, nou dan wil de rest ook wel. En verkijk je dus niet op die herder en verkijk je ook niet op het landschap. Want Judea was absoluut geen vlak heilandschap waar je het gevaar van mijlenver kon zien aankomen. En vaak had je ook helemaal geen frisse groene weilanden zoals die in Nederland voor het oprapen liggen. Nee, het landschap van Judea was ruig. Bergen, kaal. Hele bochtige, gevaarlijke bergpaadjes met daarnaast ook zomaar diepe ravijnen. En als het in één keer hard regende, dan werd zo'n ravijn ook zomaar een kolkende rivier. En als schaap kon je natuurlijk vanaf zo'n helling ook zomaar naar beneden glibberen. En op die hellingen, ja, daar leefden de roofdieren. De leeuwen en de beren op de weg. Of de aasgieren boven je hoofd. Levensgevaarlijk dus. En die achtergrond heb je even nodig om goed te kunnen plaatsen wat David in vers 2 zegt. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Dat is in Nederland de normaalste zaak van de wereld. Groen gras en water in de buurt. Maar in het Midden-Oosten absoluut niet. En dus als zo'n kudde aankomt op een plek waar het goed toeven is, waar je rustig kunt drinken. Ik heb er even een plaatje bij uit Afrika, hè, daar herken je dat denk ik meer. Dan betekent dat er geen gevaar in de buurt is. Hè, want je moet eens kijken wat er met zo'n kudde antilopes of impala's gebeurt als er in een keer een luipaard uit de bosjes komt. Hè, dan stuiven ze weg. En dan moet je niet daarop kijken als een van de beesten toch gepakt wordt en de keel doorgebeten. En dus als David zegt, u brengt mij naar een plek waar we kunnen grazen, waar de schapen kunnen grazen en waar ze rustig kunnen drinken, dan is daar al een hele tocht aan vooraf gegaan. Dat zegt veel over die herder. Hij kent het terrein op zijn duimpje. Hij overziet het, hij weet hoe hij zijn kudde er naartoe moet loodsen, hij weet ook wat zijn dieren nodig hebben. En ineens valt zo'n psalm natuurlijk ook veel meer op zijn plek, want ja, dat herkennen we allemaal wel, denk ik, hè, dat het leven toch ook zijn angstige kanten kan hebben. En dat er zomaar gevaren op de loer liggen, hè, en dat er in een keer bedreigingen opdoemen. En dat je als mens ook zomaar heel hulpeloos kunt zijn. En wat moet ik beginnen? Maar zegt David, God is een herder die je ook op plekken weet te brengen waar je tot rust komt. En waar je, om zo te zeggen, even kunt chillen. Heel relaxed kunt zijn. Even geen zorgen voor de dag van morgen. Want ook morgen zal de herder wel bezorgen. Het is dus een heel levensecht lied. Die herder is geen sullige, slome, schokkende figuur, maar is een held. Ik dacht van de week, als je in Psalm 23 die naam Heer, Yahweh, nou eens vervangt door de naam van de Heer Jezus. Hij stelt zichzelf voor als ik ben de goede herder. Staat ook in een schril contrast met al die herders uit de tijd van het oude verbond. En die maakte er een potje van, die misbruikten de schapen voor hun eigen welbevinden en hun eigen rijkdom. Ik ben de goede herder. Moet je eens even kijken wat voor herder je dan krijgt. Hè. Als ik bij studenten in Ede op bezoek ging, dan hadden sommige van die studenten een prachtige poster aan de muur hangen met de namen van Jezus. Deze is dan in het Engels. Maar als je die namen even goed op je laat inwerken en probeert eens even aan te voelen van wat elke naam of elke typering, elke karaktertrek wil zeggen, dan ontdek je dat de Heer Jezus ongelooflijk krachtig is. Ergens in het midden, Lord of all, Son of God, and the Shepherd and Bishop of Souls. Hè, zo noemt Petrus de Heer Jezus ook. De herder en hoeder van onze ziel, van ons leven, zegt de Nieuwe Bijbelvertaling. Ons leven. Momenten waarin je opspringt van vreugde. De blijdschap kan niet op. Maar ook momenten waarop je hart ineenkrimpt van verdriet. Goede jaren, en mensen zeggen dat wel eens. Dit waren de 7 vette jaren, maar we kregen daarna de 7 moeilijke, magere jaren. Ook dat zit in ons leven. Periode waarin je winst boekt, maar ook periode waarin je inlevert en achteruit boert. En dan kun je deze psalm eigenlijk in 2 woorden samenvatten. In het Hebreeuws zijn het ook maar 2 woorden aan het begin van de psalm. Yahweh, herder. Mijn herder, hè? Dat is in het Hebreeuws dan 1 woordje. Maar Yahweh, herder. Eigenlijk heb je dan de kern te pakken en heb je in die 2 woorden ook alles al gezegd. De Heere Jezus, herder. Niet eentje die zijn schapen uitbuit of over de kling jaagt. Hij zegt, ik geef mijn leven voor mijn schapen. meer nog dan David, die vocht als een leeuw. De Heer, mijn herder, dat mag je op een wandbordje in je huiskamer hangen. En dan durft David daar ook een heel gewaagde, een heel vergaande conclusie uit te trekken. Dan zal het mij aan niets ontbreken. Dan zeg je wel wat. En dat zegt hij niet op basis van zijn ervaringen. Als hij eens even in zijn agenda heeft bijgehouden wat hij allemaal voor voorspoed en geweldige dingen heeft ontvangen. Maar hij zegt het omdat hij God heeft leren kennen. En vertrouwen. En omdat hij weet wat hij aan de Heer Jezus heeft. En dat hoor je in heel veel psalmen terug. En wij hebben gekozen voor psalmen over Gods leiding, maar we hadden ook psalmen vol vertrouwen kunnen kiezen. En psalm 23 is ook een psalm van vertrouwen. Op Yahweh. En niet als een conclusie achteraf, maar als je uitgangspunt, je hou vast, vooraf. Hoe doet God dat dan concreet? Want als ik dat zeg, dan, ja, er zijn mensen die zeggen dan, ja, dat is je verstand, hè? Dat zeg je gewoon met je hersens, dat is een weetje. Ik denk dan altijd, nou, het is meer mijn geloof dan mijn verstand, want ook mijn verstand staat wel eens stil bij sommige dingen. En ook ik snap niet alles, hoe het gaat in het leven, misschien wel heel veel niet. Het is je geloof, maar dan nog kan het iets zijn wat een beetje boven de alledaagse werkelijkheid blijft zweven. God hoedt mijn leven. Kun je dat laten landen? En kun je het ook in je eigen hart laten landen? Hoe doet God dat dan? Nou, dat schemert een beetje verborgen wel ook door deze psalm heen. Maar ik roep Psalm 25 te hulp, hè, maar David zegt ook, uw stok en uw staf geven mij moed. Letterlijk staat er, geven mij troost. Daar hoor je ook al in, hè, dat er dreigende kanten aan het leven zitten. Maar gelukkig, God de herder beschikt over een stok en een staf. Bij die stok moeten we mogelijk denken aan een soort knuppel. De herder die een knuppel gebruikte om de roofdieren te lijf te gaan en bij de kudde weg te slaan. En een staf, mogelijk moet je dan denken aan een wat langere stok waarmee hij de schapen als het ware weer tot de orde kon roepen. En heel misschien ook wel een kluitje aarde naar een wegdwalend dier kon gooien. Joh, kom eens even terug jij, want je raakt te ver van de kudde weg. En David zegt, ja, dat geeft al een heel stuk rust. De herder, met zijn beschermende staf en zijn, ja, ik zou zeggen, zijn gevaarwerende knuppel. Zelfs al ga ik door een stikdonker ravijn, letterlijk staat er een dal waarin de dood loert. Waarin het toch echt wel levensgevaarlijk is. Kun je wel bij voorstellen natuurlijk. Hè? Een ravijn met die roofdieren en die aasgieren om je heen. Geen hand voor de ogen kun je zien. Maar dan hoorde je in het donker het tikken van de stok van de herder op de rotsgrond. Oh, hij is er. Die kant moet op. Of je hoorde zijn rustgevende stem. Oh. Vlakbij. De stem niet uit het oor verliezen. En welke gevaren er dan concreet zijn. David die zoomt in Psalm 25 in. Je zou zeggen op twee kerngevaren. Vijanden noemt hij. Die hebben het op je leven gemunt. Ze proberen je onderweg te tackelen of als prooi om te brengen. En David heeft het ook over onze zonde. Meermalen zelfs. Hè? Goed is de Heer, hij wijst zondaren de weg. Maar God, blijf me niet aankijken op wat ik in het verleden heb uitgevreed. En zonde, ja, het woord zonde betekent letterlijk ook dat je het doel mist. Maar het zijn dingen die je van God kunnen lostrekken, die je een dwaalweg in kunnen laten slaan. Ik denk dat we ze allebei wel herkennen. Die bedreigende machten, een plotselinge doodernstige ziekte. Je leven is in gevaar. Of je gaat helemaal op in het leven hier en nu. God zal je een zorg zijn. En bekeren, dat doe ik later wel. Ik neem tenminste aan dat ik daar nog ruim de tijd voor krijg. En je zonde. En gewoon je eigen wijsheid. Het zonder God doen. Gaat toch ook goed? Eet er geen boterham minder om. Of het helemaal gevangen raken, geboeid raken door ja, de welvaart van deze tijd, het materialisme. Je hebt al zoveel, maar je wilt eigenlijk altijd toch nog veel meer. Anders word je ontevreden. En David denkt ook terug aan zijn jonge jaren, zijn uitspattingen, de dingen die hij heeft uitgevreten, ook op latere leeftijd nog wel, vertelt de Bijbel. David is kennelijk ook jong geweest en heeft wilde dingen gedaan. En bij het ouder worden heeft hij daar wroeging over gekregen. Kan hij de haren wel uit zijn kop trekken? Heb ik toch gedaan, zeg. God, wilt u me blijven leiden? En als je je afvraagt hoe God dat dan concreet doet, dan nou, daar kun je op internet ook veel artikelen over vinden, maar er is natuurlijk ook veel over geschreven in de loop van de tijd. Het eerste is altijd dat God als herder je leidt door zijn stem en door de Bijbel. Er staan zoveel aanwijzingen in. Wel open doen, hè? Dat is logisch. En dat zijn als het ware is de bewegwijzering van de Heilige Geest. En je hoort dat ook terug in de 10 geboden natuurlijk. Niet deze kant op, want je moet die weg volgen. Psalm 25 vers 4. Maak mij, Yahweh, met uw wegen vertrouwd. Leer mij op uw paden te gaan, want er zijn zoveel andere wegen. Ik zou bijna zeggen, God geef dat ik de goede routeplanner volg. Anders kom ik niet aan. Goed en rechtvaardig is de Heer. Hij wijst zondaren de weg. Wie nederig zijn, leidt hij in het goede spoor. Zou ik in Veenendaal bijna zeggen. Het rechte spoor staat er, maar in Veenendaal is dat het goede spoor. Hij leert hun zijn paden te gaan. En dus God leidt je door middel van zijn stem in de Bijbel. En hij leidt je ook, lees je Bijbel, bid elke dag. Hij leidt je ook doordat je je leven en de keuzes erin en de problemen erin overlegt met hem. Overleggen, hè, in Gods handen leggen. Dat betekent niet dat je gelijk een stem uit de hemel hoort van, nou, je moet dit doen of die beslissing nemen. En maar ook in dat voortdurende overleg met God is hij bezig om door zijn geestje de weg te wijzen. Dan mag je bidden om wijsheid. Als derde wil God je door wijze mensen om je heen laten adviseren. David die heeft het erover in Psalm 32. Heeft hij waarschijnlijk net zijn zonde, zijn vreemdgaan met Bathseba opgebiecht bij God. En dan zegt God tegen hem: ik geef je inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad. Op jou rust mijn oog. En God maakt gebruik van advies. Dat kunnen heel goed mensen zijn in je omgeving met wie je eens doorpraat van, ja, wat moet ik nou? Of hoe kom ik hier toch doorheen? Valt me zwaar? Goede vrienden. Iemand die je coacht. Een vertrouwenspersoon. Broeders en zusters in de gemeente. En wat zou het mooi zijn als je die openheid en veiligheid ook met elkaar in de gemeente hebt. En las ik, God kan je ook de weg wijzen of de weg blokkeren door omstandigheden. Er kan zomaar een deur open gaan, maar er kan ook zomaar een deur op slot gaan. En voor je neus dicht. En dan zegt God kennelijk van, nou, niet die kant op. Ik heb voor jou wat anders in gedachten. Misschien mag ik in alle bescheidenheid daar een voorbeeld uit mijn eigen leven van geven. Mijn opa was zeeman en mijn jongensdroom was, nou, ik wil naar zee. En ik dacht, weet je wat, ik solliciteer bij de marine als beroepsofficier. Want 3 tot 6 maanden van huis, ja, zo lang weg bij vrouwen en kinderen, die waren toen nog niet in beeld. Maar goed, je hield er wel een beetje rekening mee in je jongensdroom. Dat zag ik niet zitten, dus ik dacht, nou, af en toe een korte uitzending, maar een goede opleiding. Maar omdat ik heel veel gevoetbald had, had ik ook al een behoorlijke knieblessure. Dan werd ik eraan geopereerd en 4 maanden later gekeurd. En ik werd vooral om die reden afgekeurd. Nou, toen ging er voor mij echt wel een deur dicht. Mijn jongensdroom die spatte uit elkaar. Als ik nu terugkijk, ik ben inmiddels 30 jaar dominee. Dan denk ik van, nou, kennelijk heeft God voor mij een heel andere missie gehad. Maar dat wist ik toen helemaal niet. En zo ervoer ik dat ook helemaal niet. Maar ik geloofde wel dat het niet buiten God omging, maar tegelijk moet je dan zo'n teleurstelling verwerken. En God wijst soms de weg door hoe situaties zich ontwikkelen, of door hoe de omstandigheden zijn. En schreef iemand, vaak leef je ook op de automatische piloot. En hij zei, de geest is ook zomaar een automatische piloot. En want hoe gaat dat? Je wordt wakker, je nuttigt je ontbijt, als je daar jezelf de tijd voor gunt. Je gaat naar je werk of naar school, je gebruikt je medicijnen als je die nodig hebt. Hè? Het leventje loopt als vanzelf. Hè? Dan vraag je aan iemand, hoe gaat het? Nou, gaat zijn gangetje. Zeggen mensen dan. Het gaat zijn gang met je. En want ook door die gewone dingen van het leven heen, borduurt God verder aan zijn plan met je en aan de draad van je leven. En daarom tot slot, waar kom je uit? U leidt mij, staat er, op veilige paden. Ik vind dat niet een helemaal trefzekere vertaling. In de rechte sporen stond er in de vorige vertaling. Maar ja, die bergpaadjes in Judea, dat waren echt geen hele kaasrechte weggetjes. Waar totaal geen risico was. Soms waren ze echt levensgevaarlijk. Ik kies liever voor de weergave. Het zijn wegen die begaanbaar blijken te zijn. Of, kun je ook zeggen, die goed uitkomen. Het doelgericht, ze lopen niet dood, je stort onderweg niet in het ravijn, maar je komt uiteindelijk goed uit. Ook al denk je onderweg misschien, nou, waar we nou heen gaan, ik snap er niks meer van. Dat ontstijgt voor mij ook wel een beetje de vraag van, ja, bemoeit God zich met, zeg maar, het merk schoenen wat je wilt kopen of je studiekeus. Ik had van tevoren de dienst even een kort gesprekje met Christian. En Christian die zei, ja, God laat ook heel veel in je eigen ruimte. Hè, je keuzevrijheid. Maar God houdt wel in de gaten of je op het goede pad blijft. Op weg naar hem. Want ineens zie je in de psalm ook het beeld verschuiven. Ik zou bijna zeggen, de sheet van de herder wordt even uit beeld gehaald en ineens komt daar het beeld van de gastheer. Je bent onderweg en als vermoeide reiziger kom je aan. En dan kun je wel een opfrisbeurt gebruiken. Eerst even een lekkere douche, een lekker nieuw luchtje, olie, om je weer op te frissen en lekker te laten ruiken. En de gastheer is niet alleen gastvrij, maar ook royaal. En niet maar één slokje, maar mijn beker vloeit over. En dat hele beeld ademt iets van bijkomen. Je hart ophalen. Zoals je dat in Openbaring 7 ook leest. Hè? Wie zijn er aangekomen in de hemel? De mensen die uit de grote benauwdheid komen en opgetogen bij de Heer Jezus zijn. En in die Oosterse cultuur was een gastheer niet alleen gastvrij. Ik heb in mijn leven ontdekt dat mensen in het Midden-Oosten, in Roemenië al, maar zeker ook in India, vaak veel meer afweten van gastvrijheid dan wij in het Westen. Maar je nam een gast ook onder zijn hoede. Dat was een soort ereplicht. Je gast mocht niks gebeuren. Nou, daar wil ik wel altijd blijven, zingt David. Mijn leven lang in het huis van Yahweh. Altijd onder zijn bescherming blijven. Want dan kan er niks gebeuren. Moet je bij dat huis denken aan de tempel? Kan. Aan kerkdiensten? Mag, voor mij. Ik heb in de loop van mijn leven heel veel ouderlingen voor de dienst horen bidden. Wilt u de gemeente weiden in de grazige weiden van uw woord? En dan wordt Psalm 23 linea recta verbonden aan de kerkdienst en aan de preken. David heeft het in elk geval over een plek waar God je ervan verzekert dat je hele leven bij hem veilig is. En dat hij ons bestaan onder zijn hoede neemt. Ter wille van zijn naam, staat er. Dat is een erekwestie voor hem. Hij heeft zijn grote heilige naam verbonden aan onze menselijke doopnaam. Wij, zondige, gekwetste, gehavende reizigers, pelgrims, zeggen we dan. Maar God biedt je een plek om te schuilen. Om tot rust te komen. Om je te laten leiden. Hè, om de liefde van de Heer Jezus je op het hart te leggen. En in je hart te laten landen. Om in je kwetsbare bestaan te beseffen dat je leven, dat je in je leven, maar ook in je sterven, geborgen bent. Om je te leren geloven dat niets je kan scheiden van zijn liefde. Want Jezus is de goede herder. En als je naar die herder kijkt, dat is geen watje. Hij is krachtig, wijs. Overziet het terrein en opgewassen tegen alle gevaren. En zijn stem klinkt geruststellend en vertrouwenwekkend. Laat je gezeggen, mensenlief. Kies geen dwaalweg en laat je niet in de luren leggen door de vijand van God. Maar geef de Heere Jezus je vertrouwen. En gegarandeerd, je komt uit op een plek waar de zorg en de liefde en de bescherming van God aanwezig is. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind in het geloof dat heel mijn levensweg alleen in God richting vindt. Amen. We zullen gaan bidden en als schaap, misschien wel als bok, maar ook als kudde van de Heer Jezus ons bestaan in handen van de goede herder leggen. We zullen in het bijzonder bidden voor zuster Gea Takken. Zij gaat deze week een beslissende fase van haar kuur in. En dat is de fase waarin alle weerstand en immuniteit wordt afgebroken. En de stamcellen geïsoleerd moeten gaan worden om later weer in te brengen. Spannend dus. Zij verlangt ook heel erg naar Gods nabijheid in al die weken en maanden. En we zullen ook danken voor het feit dat Harma Zandberg vorige week, denk ik, of de week daarvoor, is gespaard bij een auto-ongeluk. Ze heeft een forse aanrijding gehad en de garage zei: het is een wonder dat je er levend uit bent gekomen. En daar zijn we met z'n allen en zeker ook als catechese-team dankbaar voor. Laten we samen bidden. Heer Jezus, de goede herder, u hebt uw leven gegeven om uw kudde te kunnen blijven verzamelen en om de schapen goed te verzorgen en om de lammeren op uw armen te dragen. En we danken u dat u voortdurend uw liefde ons op het hart bindt en ons van uw genade verzekert. En ons probeert te overtuigen van uw zorg. In goede dagen, maar ook in moeilijke tijden. Als we super blij zijn. Of stikverdrietig. Verliest u ons niet uit het oog. En u verliest de weg waarop we leven niet uit het oog. En u verliest de toekomst niet uit het oog. Als wij misschien het zicht verliezen door tranen, door eigen dommigheid en verblinding. We danken u dat u naar deze aarde gekomen bent, Heere Jezus, met ontferming bewogen, omdat u wel zag hoe mensen hopeloos aan het ronddolen waren, als schapen die geen herder hebben. En uiteindelijk ben je dan als schaap in Israël ten dode opgeschreven. We danken u dat u ons onder uw hoede neemt en geeft dat we dat ook meedragen. Ook als we concrete keuzes moeten maken. Als we met vragen leven. Als we door pijn heen gaan. Lichamelijk of psychisch. Als we dingen in het leven gewoon echt heel moeilijk vinden. Als we rouw kennen en bezig zijn te verwerken en dat een moeilijke, verdrietige klus is. We danken u dat u ook gastheer bent en dat u het goed met ons zult maken. Heer, geef dat we alle mooie, goede, fijne dingen in dit leven ook echt uit uw hand ontvangen. Als we even heerlijk zitten te relaxen of een goed gesprek hebben. Even heerlijk bijkomen in een vakantie of aan het eind van een dag bij een goed glas wijn. Maar geef ook dat we beseffen dat we op moeilijke momenten niet van u los zijn. Omdat u niet los van ons kunt komen. En niets ons kan wegkrijgen uit uw liefde. Wij bidden om rust van binnen. En om vertrouwen in u, in de toekomst. Dat bidden we voor onszelf, Heer. Dat bidden we ook voor de gemeente. Rust, vertrouwen, liefde. U als plek om te schuilen. Dat bidden wij voor zuster Gea Takken, Heere Jezus, nu ze die spannende fase ingaat van haar behandeling. Wij bidden om uw geneeskracht en om uw zegen. Ook voor Wim en de kinderen en de kleinkinderen. Wilt u deze zuster er diep van overtuigen dat u als de goede herder bij haar bent. Voor haar, achter haar, om haar heen.
En laat dat haar rust en vertrouwen geven. We danken u dat u Harma Zandberg gespaard hebt. Het had zoveel erger kunnen aflopen. Wilt u haar ook herstel geven, Heer, bij de pijnlijke gevolgen die ze ervaart. Maar ook van de klap die het ongetwijfeld geweest is. Wij dragen de Moderamenvergadering van deze week aan u op. Wij bidden om wijsheid, Heer. Om vertrouwen op u. Om nederigheid. Maar ook om uw leiding. Zodat we ook vanuit het Moderamen en de Kerkraad de kudde de weg kunnen wijzen en kunnen voorgaan. Wilt u ons als gemeente ook geven dat we willen volgen en niet allemaal onze eigen weg willen uitzoeken? Wij bidden voor al het liefdewerk dat in de gemeente gebeurt, zodat er niemand ongetroost in de kudde meegaat. Wilt u ook de stichting Help Tabitha zegenen? Wilt u onze gaven zometeen ook zegenen, Heer, als we iets van onze bezittingen weggeven aan de opleiding tot de bediening van het evangelie. Oftewel de theologische universiteit. Omdat we dolgraag willen dat die boodschap van de Heer Jezus blijft klinken. In onze kerken, maar in de hele wereld. Want wat heeft de wereld het nodig? Om te ontdekken hoe je echt vrede vindt en hoe je leven echt zin krijgt. Wij bidden om uw zegen over de kidstraining die vorige week is begonnen. Een mooie manier om de kinderen ook wegwijs te maken in de dingen van u. Wilt u het zegenen, Heer, en al degenen die zich daarvoor inzetten ook kracht en liefde geven. Wij bidden ook om uw zegen over de vereniging van de jongeren vanavond, de 16+. Geef dat zij zich aan ons verbonden weten als gemeente en kudde, maar geef dat wij ons ook aan hen verbonden weten. En laten die verenigingsavonden ook mooie, stimulerende momenten zijn om de Heer Jezus te leren volgen. Wilt u Hanna zegenen op haar missie en haar ook daar, als ze ver weg is, ook omringen met uw kracht en uw nabijheid. Heer Jezus, wij bidden ook of wij op het goede pad mogen blijven. Om kracht en liefde voor u, om ook verleidingen te weerstaan. Want die komen op allerlei manieren op ons af. En we worden er onder bedolven en mee overspoeld. Maar geef dat we tijd houden voor u. Om uw woord te lezen en daarin uw stem te horen. Om te bidden. Niet even vluchtig, maar wel echt als het overleg van je leven. Om tijd te hebben om ons leven met anderen door te spreken en te laten adviseren. En Heere Jezus, leer ons u te volgen als een kind. Met onze kleine knuisjes in uw sterke hand. In het vertrouwen dat u de weg weet. Wij niet altijd, maar u wel. En dat als we aan uw hand wandelen, het altijd goed komt. Wil ons zegenen met uw liefde en uw geest in ons midden. Wij bidden in Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid om datgene wat u van uw bezittingen wilt afstaan ook met liefde aan de Heer te geven. Mogen de Heer uw gaven ook zegenen. In een dienst als deze kan Psalm 23 natuurlijk niet ontbreken. En er is voor gekozen om dat tijdens de collecte te doen. De Sela-versie van Psalm 23. Antoni zal die spelen en als het goed is dan verschijnt de tekst op de beamer. Mogen de Heer uw gaven zegenen. Laten wij tot slot de Heer Jezus ook persoonlijk en samen vragen of hij ons allemaal wil leiden. We doen dat met behulp van opwekkingslied 126. Dat is een kanon, dus ik trek even een denkbeeldige streep. Ik wilde deze kant van de zaal vragen om in te zetten en u vragen om in te vallen. Net bij de eerste dienst vroeg ik me even af waar je precies in moet vallen. Is dat bij kom met uw kracht of kom met uw doel? De laatste. Hè? Kom met uw kracht. Oké, okay, dus u valt in en u... Nee, u zet in en u valt in bij met kom met uw kracht. En het lijkt me mooi om het twee keer te zingen. Laat u vanuit de hemel zegenen en draag die zegen ook morgen en overmorgen mee. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid met zijn geest met u allemaal.